Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u bij de aanvang geschonken, of bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God en Vader en van Jezus Christus onze Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen Psalm 65, het tweede. Uit het eerste boek des Bijbels, Genesis, en daarvan het 16e hoofdstuk, Genesis 16.
Doch Sarai, Abrahams huisvrouw, baarde hem niet, en ze had een Egyptische dienstmaagd, welker naam was Hagar. Zo zeide Sarai tot Abraham: zie toch, de Heere heeft mij toegesloten, dat ik niet baarde. Ga toch in tot mijn dienstmaagd, misschien zal ik uit haar gebouwd worden. En Abram hoorde naar de stem van Sarai. Zo nam Sarai, Abrams huisvrouw, de Egyptische dienstmaagd Hagar, ten einde van 10 jaar dat Abram in het land Kanaan gewoond had, en zij gaf haar aan Abram, haar man, hem tot een vrouw. En hij ging in tot Hagar, en zij ontving. Als zij nu zag dat zij ontvangen had, zo werd haar vrouw veracht in haar ogen. Toen zeide Sarai tot Abram: mijn ongelijk is op u. Ik heb mijn dienstmaagd in uw schoot gegeven. Nu ziet dat zij ontvangen heeft, zo ben ik veracht in haar ogen. De Heere richtte tussen mij en tussen u. En Abraham zeide tot Sarai: zie, uw dienstmaagd is in uw hand. Doe haar wat goed is in uw ogen. En Sarai vernederde haar, en zij vluchtte van haar aangezicht. En de engel des Heren vond haar aan een waterfontein in de woestijn, aan de fontein op de weg van Sur. En hij zeide: Hagar, gij dienstmaagd van Sarai, van waar komt gij en van waar zult gij heen gaan? En zij zeide: ik ben vluchtende van het aangezicht mijner vrouw Sarai. Toen zeide de engel des Heren tot haar: keer weder tot uw vrouw en verneder u onder haar handen. Voort zeide de engel des Heren tot haar: ik zal uw zaad grotelijks vermenigvuldigen, zodat het vanwege de menigte niet zal geteld worden. Ook zeide des Heren engel tot haar: zie, gij zijt zwanger en zult een zoon baren, En gij zult zijn naam Ismaël noemen, omdat de Heere uw verdrukkingen aangehoord heeft. En hij zal een woudezel van een mens zijn. Zijn hand zal tegen allen zijn, en de hand van allen tegen hem. En hij zal wonen voor het aangezicht van al zijn broederen. En zij noemde de naam des Heeren, die tot haar sprak, gij God des aanziens. Want zij zeide, heb ik ook hier gezien naar dien die mij aanziet. Daarom noemde men die put, de put, Lagoi Roy. Zie, hij is tussen Kades en tussen Beret. En Hagar baarde Abraham een zoon, en Abraham noemde de naam zijn zoons, die Hagar gebaard had, Ismaël. En Abraham was 86 jaar oud, toen Hagar Ismaël aan Abraham baarde.
Laten wij nu samen Gods aangezicht zoeken en hem om zijn zegen bidden. Heere, verleen u ons genadig de hulp van uw geest en maak ons hart vatbaar voor het woord uwer genade. We zijn zo uit ons werk gekomen, u weet waar we mee vervuld zijn. We hebben ons hier neergezet om door de dauw des hemels te worden bevochtigd. Want, ach, u zijt altijd de eerste. U zoekt immer het verlorene. Daarom hebben we hoop op u, dat u ook heden ons niet aan onszelf prijsgeeft. Anders had u ons al deze dingen niet getoond en het woord uwer genade niet tot ons gebracht. Ge hebt gedachten des vredes over ons. Ge trekt ons uit de duisternis tot uw licht. Heere, heb dank daarvoor. Daar zwerven er duizenden rond, zonder enig houvast. Ze leven voor deze wereld, en ze sterven in deze wereld. En ze verliezen alles, ook deze wereld. Ge hebt ons doen zien, dat er een ander leven is. Een beter vaderland. Een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. En u geeft ons in dat blij vooruitzicht reeds in die rust te mogen ingaan die er overblijft voor het volk van God. O Heere, laat ook vanavond de verkondiging van uw evangelie daarvoor dienstbaar mogen zijn. Wil u alles wat onze ziel beklemt, wat onze gedachten verward, wat ons hart in beslag neemt, genadig daaruit weren en ons vatbaar maken voor dat ene, dat grote, dat hemelse, die verborgen omgang met God. Heere, dat is toch zeer ver het beste, dicht bij u te mogen zijn, aan uw voeten onze schuld te mogen bekennen en uit die wijnstok de sappen te mogen trekken. Dan alleen brengen we vrucht voor uw naam tot eer. Ge zijt een groot God. Ge zijt ook een verrassend God. Ge hebt het zo dikwijls betoond, dat u onverwacht sprak, zie hier ben ik. Zie hier ben ik. We zullen het vanavond ook uit uw woord horen, dat u in de duisternis van 's mensenleven binnenkomt, dat u de raadselende knopen, de verwardheid van ons hart en van onze zinnen oplost met uw verschijning, met het woord uwer genade. Heere, wij zijn dwalende schapen. We keren ons telkens van u af. We zijn zo vaak in de war, ook wanneer het de vervulling van uw beloften betreft. En we die op onze eigen wijze gestalte willen doen krijgen, ook in ons leven. En we het woord van u vergeten, o dierbare heiland. Zonder mij kunt ge niets doen. Bepaal daar ons vanavond bij, opdat we tot u mochten wederkeren. Heere, trek ons tot u. en doe om die vergeving onze zonden ervaren in het licht van uw vriendelijk aangezicht. Doe ons zien dat u onze ongerechtigheid legt op het hoofd van het lam en dat door zijn bloed ons genezing is. Ja, stel het ons voor ogen, grote God, in het offer van hem die zich met armen inlaat, die wel een vriend van tollenaren en zondaren wil heten, die alle smaadheid dragen wil, als uw werk maar vervullen mag, en de raad Gods volvoeren, tot verheerlijking van de naam uw vaders, en tot de zaligheid van onze ziel. Laat hetgeen wat zwak is, bestreden en bekommerd voortleeft, gesterkt worden. Doe ons kracht te putten uit dat eeuwige evangelie en beschijn u onze harten met de zon van de gerechtigheid. Heere, wil ook uw ontferming bewijzen aan alle die nog onbekeerd zijn. Zend uw licht en uw waarheid neder. Doe zoeken daar waar gevonden wordt. Doe het geklop van uw o heiland horen, opdat we de deur van ons hart zouden openen, bekennende al onze ongerechtigheden voor u, wachtende of er een woord der genade van uw lippen komen zou, waardoor er een poort der gerechtigheid geopend werd, en we de welverdiende straf ontgaan mochten, om weer tot genade te mogen komen. Ontferm u zich ook over allen die thuis mee mogen luisteren, gekend in alle omstandigheden des levens. Ontferm u zich ook over onze zieken. Heere, wil u zo in uw ontferming aan alle bijzondere noden van dit deel van uw erve gedachtig zijn. Ook uw knecht uw hulp verlenen en hem rijkelijk schenken wat tot nut van de gemeente en tot luister van uw grote naam strekken zou. Verblijd ook zijn ziel, opdat hij als een zondaar met de zondaren delen mocht, in uw vriendelijk licht, het licht van uw genade en ontferming, dat verrassend opgaat in de duisternis van onze ellende, opdat we uw naam mochten roemen, die zeer te prijzen is, omdat u nooit laat varen de werken uwer handen, en onze ziel de bevrijdende kracht van uw evangelie ervaren zou, waardoor de smetten onze zonden werden afgewassen door de werkingen van uw heilige geest, en we als uw geliefde kinderen zouden mogen wandelen op het smalle pad naar het eeuwig leven, door die toekomst blinken, die gij geopenbaard hebt aan alle die u lief hebben, opdat we het hoofd uit de gebreken zouden opheffen, en ons meer dan overwinnaars weten door hem, die ons zo uitnemend heeft lief gehad. Hoor ons, o God, de tekenen van uw liefde zijn ons meer dan de schatten der wereld. Kom tot ons en help ons, naar uw barmhartigheid om Jezus wil. Amen. Wij zingen Psalm 142... van 1 tot en met 5. geliefden, het woord van God dat wij vanavond samen willen onderzoeken en dat ik u in wil prediken, is uit Genesis 16. Het 16e hoofdstuk van het eerste boek van de Bijbel, Genesis. In dit hoofdstuk bewijst de Heere zijn genade aan drie schuldige mensen. Abraham, Hagar en Sarai. Nadat we de vorige keer in Genesis 15 gezien hebben hoe de Heere op een zulke buitengewoon duidelijke wijze het verbond aan de zo moedeloze Abraham bevestigd had, wat komt de Heere toch dikwijls terug op zijn eigen werk? En wat zegt hij toch menigmaal hetzelfde in het leven van een mens? Als u de geschiedenis van Abraham eens nagaat, dan merkt u daarin Gods grote vaderzorg. De Heere weet wel dat wanneer hij ons eenmaal een belofte geeft, wij daarmee niet altijd zomaar voort kunnen, omdat de strijd niet ophoudt, omdat we mensen zijn die elke keer weer opnieuw tot omzwerven en tot afdwalen licht geneigd zijn. Maar dan komt de Heere telkens tegenover onze afdwalingen zijn trouw gestand te doen. En dan zegt hij elke keer weer opnieuw tegen Abraham, hoe dikwijls lees je het niet, Abraham, ik zal je God zijn. Abraham, ik zal je zaadsgod zijn. Abraham, ik zal je zaad uitbreiden als de sterren aan de hemel, als het zand dat aan de oever van de zee. Elke keer weer opnieuw bevestigt de Heere dat aan Abraham. Ja, dat doet de Heere ook telkens weer aan ons. Ook wij, die het woord van God gesmaakt hebben, die op de beloftenissen van het evangelie ons betrouwen leerden staan, die ons aanvankelijk mochten overgeven aan Gods genade, die geproefd hebben dat er bij hem milde handen en vriendelijke ogen waren, die de verlossing aanschouwd hebben, in het offer van Golgotha niets gezien hebben, van de grote liefde Gods in de gave van zijn Zoon, wat zijn we telkens het spoor bijster. En wat kunnen de omstandigheden des levens ons toch ver, ver van God afdrijven, zodat het vaak schijnt alsof we geen verwachters van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zijn, alsof we geen kinderen Gods zijn. Alsof we alleen maar leefden bij hetgeen dat gezien wordt. En dan is de Heere elke keer weer opnieuw zo goed ook in ons leven. Om datgene wat hij al zo dikwijls gezegd heeft, weer opnieuw te zeggen. Namelijk dat we op hem aan kunnen. En dat hij nooit verlaat die die in het stof ligt neergebogen. En dat hij zich immer des armen ontfermen zal. Al is de nood dan zo groot als van de dichter waarvan we samen zongen, dat hij uitgezien had de rechterhand, maar er was niemand die hem bijstand bood. Niemand ondersteunde hem. Alle hoop van alle mensen ontviel hem, want daar zorgde niemand voor zijn ziel. Toen moest hij het ervaren. Ik was uitgeteerd. Maar toen zag God op hem neer. Toen spande God het gouden koord zijn liefde. Toen riep hij het uit, Heere, maar gij zijt mijn God, mijn deel in het land der levenden. Toen was hij aan het doel van zijn leven en verliet hij zich op de mogendheden des Heere, Heere. Toen ging hij in de rust die er overblijft voor het volk van God. Het is een zalige rust. Het is een bestendige rust. Het is een allerbetrouwbaarste rust. Het is een zielsverkwikkende rust. Omdat het een goddelijke rust is.
gerust door voldoening en volmaakte bevrediging van al Gods deugden waarin alleen het zalig leven van onze ziel gelegen is. Abraham heeft de belofte Gods geloofd. Hij heeft er niet aan getwijfeld, zegt Paulus door ongeloof. Maar hij was in de weg van de vervulling der belofte menigmaal het pad bijster. Want nog eens al heeft God ons belofte van eeuwig leven geschonken, zo hebben we nochtans gedurig de verlichting van de Heilige Geest nodig, van dag tot dag, om de weg tot de vervulling te kunnen gaan. Het is niet zo dat de Heere ons bij de aanvang van het nieuwe leven een voorraad genade geeft, waaruit we ons hele leven kunnen putten. Ach nee, ik weet wel, daar zijn er velen, vooral ook buiten ons, die zo denken. Ik hoorde van de week nog een oude vrouw, die het ook moeilijk had met al die verzekerde mensen in andere kerken, die zeggen, je moet geloven, jullie met die sombere godsdienst, met dat ach en dat had ik en dat was ik nog maar eens. En ze zeggen, ik word er haast door in de war gebracht. Die mensen die zeggen, ja maar gelukkig dat ik geloof heb hoor. Ik heb mijn geloof. Nou, als ik mijn geloof niet had, mensen. Nou, ja, nou. Wat is dat dan, dat geloof dat u hebt? Is dat dan iets wat je zo in je portemonnee kan doen en waar je elk ogenblik voor de dag kan halen, zoals een soort treinkaartje? En waar je zegt, kijk maar, het is getekend en het is betaald. Het is alles voor elkaar. Ach, geloof. Dat wordt geoefend in de levende realiteit van de verborgen omgang met God. En als die verborgen omgang met God gemist wordt, dan kan ik nog zoveel kaartjes in mijn zak hebben, maar dan kan ik ze niet meer lezen. Die kaartjes van die belofte, die blijven wel waar hoor. Je mag het desnoods wel op een papiertje schrijven, en je mag het wel in het binnenste van je portefeuille wegdoen, maar u zal toch zien, als de duisternis komt, als de zonde de overhand heeft, als de macht van het ongeloof je neervalt, dat het schrift der belofte onleesbaar geworden is. Dan hebben we opnieuw nodig de verlichting van Gods geest, waardoor we weer opnieuw mogen zeggen, ja, Heere God, hier staat het toch. Nou zie ik het weer. Nou kleef mijn hart er weer aan vast. Nou heb ik er weer hoop op. Nou weet ik het weer. U zult me nooit begeven. Niets maakt mijn ziel vervaard. Maar aan dat licht ontbrak het Abraham in de omstandigheden waarover dit 16e hoofdstuk uit Genesis spreekt. Het ontbrak bij hem, maar het ontbrak ook bij zijn huisvrouw, bij Sarai. Sarai was ook een gelovige vrouw. Dat weten we uit andere gedeelten van de schrift. Ook zij worstelde met de vervulling van de beloftenissen die God aan Abraham gegeven had. Maar ook zij had er geen oog voor dat God zijn beloftenissen vervult, soeverein, door de weg der onmogelijkheid, goddelijk, en dat is altijd wonderlijk. Lange jaren zijn verstreken nadat ze Kanaan zijn binnengekomen. En zeker heeft Abraham haar verteld van die wonderlijke verbondshandeling. En is Sara getuige geweest van het slachten van de dieren. Toen God tussen de stukken doorging en met Abraham verbond maakte en hem andermaal bevestigde dat hij zijn God en zijn zaadschot zijn zou. Maar de vervulling kwam niet, althans niet naar de gedachten van Sara. Sarai, haar naam was nog niet door God genoemd. De Heere had wel gezegd, toen Abraham gezegd had, Heere, deze knecht, deze Damaskener Eliezer, die zal de zoon van mijn huis zijn, dat zal mijn erfgenaam zijn. Toen heeft God gezegd, nee Abraham, die uit uw lende voortkomen zal, die zal uw erfgenaam zijn. Maar de naam van Sarai was niet genoemd. Op een dag, enige tijd na die verbondsluiting, wordt het Sarai te veel. De strijd wordt ook voor haar te zwaar. Zij voelt zich in die strijd ook machteloos. En nu zal ze Nu zal ze zich helpen. Nu zal ze ook Abraham helpen. Nu zal ze de Heere helpen tot de vervulling van de beloftenis. En ze zal dat doen op een wijze die in die tijd in het oosten en in heel Mesopotamië en in Canaan niet ongewoon was. Daar bestond een heel nauwe band tussen de vrouw des huizes en tussen haar eerste slavin. De vrouw die eigenlijk in haar plaats alles regelde, de hele bediening van het huis op zich genomen had en verkregen had. Ik zeg, die was zeer nauw aan haar vrouw, de vrouw des huizes, verbonden. Het was niet ongewoon dat, wanneer de vrouw onvruchtbaar was, haar eerste slavin, aan wie ze zo nauw verbonden was, in de plaats van de vrouw trad, en wanneer die kinderen baarden, dat die kinderen dan volkomen het eigendom werden van de vrouw des huizes die kinderloos was. Dat was geen ongewone zaak. Het was niet bijbels. Het was tegen Gods oorspronkelijke instelling van het huwelijk. Dat zeggen we direct bij. Maar het was ook weer niet zo dat u moet denken dat Abraham lichtvaardig het aantal vrouwen uitbreidde naar zijn eigen willekeur. En het is natuurlijk helemaal Gods bedoeling niet dat wij onder heel andere zeden levende en onder het licht van het Nieuwe Testament uit Abraham ongerechtigheid enige aanleiding zouden trekken om buiten de geopenbaarde weg en wil des Heren te gaan. Want dan heeft de Heere ons in dit hoofdstuk ook nadrukkelijk laten zien welke zee van ellende van zulke ontsporingen het gevolg zal zijn. In deze hele geschiedenis in Genesis 16 heeft Sarai de leiding. Zij verlaat de plaats in het gezin waar een vrouw alleen maar groot kan zijn. Dat is namelijk door te staan aan de zijde van haar man en te dienen. Dat is de plaats die God de vrouw alle eeuwen gegeven heeft, toen en nu. Wat er ook in de wereld mogen veranderen, dat is een instelling die God gegeven heeft. Christus het hoofd van de gemeente, de man het hoofd van de vrouw. Christus zich gevend uit liefde voor zijn gemeente, de man zich gevend uit liefde voor zijn vrouw. Haar verzorgende, haar helpende, haar bijstaan, gelijk Christus zijn gemeente lief gehad heeft en, haar, en die gemeente bijstaan. Die plaats is de vrouw door God gegeven. En op die plaats kan ze zijn wie ze door God gemaakt is. Namelijk een hulp van Abraham, van Adam, van de man. Op die plaats kan de vrouw zich alleen maar waarmaken en groot zijn. Nee, echt niet. Het lijkt anders. De schijn is tegen. Een vrouw is niet groot in de regering van het land. Een vrouw is niet groot in de Tweede of Eerste Kamer. Een vrouw is niet groot op de plaats waar God de vrouw niet gesteld heeft. Dat de Heere door alle zondige verworping en door alle kronkelwegen van mensen dat ook gebruiken kan en soms gebruiken wil, daar getuigt ook het woord van God van. Maar dat geeft niemand het recht om de orde die God gesteld heeft om te keren. Want een goed einde door Gods genade aan een zaak gemaakt, maken de middelen door ons aangewend op zichzelf zondig niet goed. We moeten niet denken, als de Heere ten einde onze zaak toch nog doet gelukken, dat we dan mogen zeggen, ziezo! Het is gelukt, het is gegaan zoals ik me voorgesteld had. De uitkomst is goed. Dat daarom ook de middelen altijd goed zijn. Velen hebben zich hierin vergist. Tot hun eigen nadeel. En tot ontluistering van de instellingen des Heren. Ogenschijnlijk had Sarai hier wel wat redenen toe. Immers, ik zei straks reeds, haar tijd, haar naam was niet genoemd.
en haar tijd was voorbij gegaan. De natuur had bewezen dat Sarai geen kinderen kon voortbrengen. Ze was lang genoeg zonder kinderen getrouwd geweest om tot de conclusie te komen: de tijd is voorbij. Wat was nu de fout in heel haar redenatie? Wel deze: Sarai zag meer op de belofte dan op de belover. Eigenlijk zag ze meer op zichzelf dan op God. Ze wist die belofte. Ze heeft die belofte ook aangekleed. Ze leefde als een gelovige vrouw uit die beloftenissen Gods. Maar ze miste het geloof om te zeggen: Heere, gij hebt het gesproken. Doe dan zoals je het gesproken hebt. Want ik zie de weg niet. En ik weet niet door welk middel. Ze gaat middelen beramen die God niet voorgeschreven heeft. Integendeel, die tegen de oorspronkelijke bedoelingen Gods ingingen. En nog eens, ze heeft een goed doel op het oog. De vervulling van Gods belofte. Maar dat maken kwade middelen niet goed. Daar moeten we wel rekening mee houden in ons leven. We hebben allemaal wel eens van die omstandigheden dat we zeggen: ja, nou kan je toch niet anders. Je ziet het toch voor ogen. Nou ja, dan moet het maar in vredesnaam. Het is wel niet helemaal eerlijk en het is wel niet helemaal recht. En ja, maar wat moet je in zulke omstandigheden? Wat moet je? Ja, wat moest Sarai? Sarai die moest net als wij en wij net als zij op God wachten. Biddend wachten. Geloven dat bij God alle dingen mogelijk zijn. Zeker die dingen die God zelf beloofd heeft. Wat God niet beloofd heeft, kan je nooit met zekerheid op wachten. Maar wat God beloofd heeft, al veranderde de aarde uit haar plaats. En werden de bergen verzet in het hart van de zee. God zal zijn waarheid nimmer krenken. Maar eeuwig aan zijn verbond gedenken. Dat moest Sarai en dat moeten wij. In alle omstandigheden, hoe moeilijk ook. Want kijk maar. Als ze de plaats van God in gaat nemen, als zij de belofte gaat vervullen, dan komt het wel goed verkeerd uit. Ze heeft een dienstmaagd, een trouwe dienstmaagd, die is al jaren in huis. En haar oosterse gewoonte, zegt ze wanneer ze niet baaide: toch, Abraham, zie toch, de Heere heeft mij toegesloten dat ik niet baarde. Ga toch in tot mijn dienstmaagd. Misschien zal ik uit haar gebouwd worden. Dat is haar voorslag. Dat plan wil ze volvoerd zien. Dat was ook opoffering voor Hagar. Toch Hagar stemt daarmee in. Zij meent daardoor meer geëerd te worden. Nog meer geëerd te worden. Ach, het was ook in het hart van deze slavin een begeerte om vrij te zijn. Natuurlijk, welk mens dorst niet naar zelfstandigheid en naar vrijheid. Welke slavin wil niet gelijk zijn aan haar vrouw? Ze verwachtte in deze weg ook meer eer. En Abraham hoorde naar de stem van Sarai. Let dus wel op, het is dus op voorslag van Sarai. Zij is hier de hoofdpersoon. Zij leidt hier de hele zaak. Zij gaat dus haar eigen weg om de belofte vervuld te zien. En Abraham hoorde naar de stem van Sarai. Abrahams geloof stond niet op het toppunt. Beslist niet. Abraham zei: ja, vrouw, dan zal het wel zo moeten. Dan zal God het wel zo beschikt hebben. Hij heeft gezegd dat ik een kind zou hebben. Hij heeft er niet speciaal bij gezegd dat het ook een kind van Sarai zal zijn. Dan zal naar de gewoonte van dit land en van deze volkeren dat zaad wel uit een dienstmaagd geboren moeten worden. Zo nam Sarai, Abrahams huisvrouw, de Egyptische Hagar, haar dienstmaagd. Moet eens op de woorden letten. De Heere die schrijft nooit iets voor niets. Zo nam Sarai, Abrahams huisvrouw, de Egyptische Hagar, uit dat vreemde Egypte, haar dienstmaagd. Wat breedvoerig beschrijft de Heere de vrouw
de dienstmaagd, de slavin. En dan ten einde van 10 jaar. Nou, dat is een tijd als je al op zulke leeftijd gekomen bent. Het is alsof de Heere zeggen wil, ja, het was ook al 10 jaar dat ze daar in Kanaan waren. 10 jaar lang de beloften is ze verwacht. 10 jaar lang niet vervuld. En de dagen gingen maar voort. En ze regen zich aan maanden en aan jaren. En er kwam van de vervulling niets terecht. 10 jaar dat Abram in het land Kanaan gewoond had. En zij gaf haar aan Abram haar man. Hem tot een vrouw. En nu komen de jammerlijke gevolgen. Want waar de heilige rechten van het huwelijk worden prijsgegeven, daar kan het niet anders. Of de orde in het gezin moet daardoor ontwricht worden. Wanneer we de wetten van God verlaten, dan komen we in de disorde. Dan komt disharmonie. Het heeft zelfs niet lang geduurd. Nee. En hij ging in tot Hagar, staat er, en zij ontving. Plan lukte nog ook. Je zou zeggen, ze hebben God mee. Pas op. Kan in een kwade weg wel eens schijnen, alsof God ons goedgunstig gezind is. Maar het einde zal de last dragen. Als zij nu zag, zei Hagar namelijk, dat zij ontvangen had, zo werd haar vrouw veracht in haar ogen. Ja, dat kan ook niet anders. Als Abrahams vrouw haar rechte prijs geeft aan een dienstmaagd, dan moet ze niet verwachten dat die dienstmaagd, wanneer ze de plaats van haar vrouw in gaat nemen, zal nalaten om ook de rechten van vrouw te claimen, toe te eigenen, tot zich te trekken. Dat is nogal vanzelf. Sarah, dat is je eigen schuld. En Abraham, daar heb je het volkomen naar gemaakt. Had je je knieën gebogen. Had je gevraagd, o God, hoe moet dat nu? Dan had de Heere zeker deze weg verhinderd. Dan had de Heer op de een of andere wijze aan de biddende Sarai geopenbaard. Dat het zijn tijd nog niet was, maar dat hij zekerlijk komen zag. Want zo hij vertoeft, verbijt hem. Hij had het ook tot Sarai gezegd. Want de Heere helpt altijd een biddend mens. Dit geslacht, zegt de Heere, dat ongelovige geslacht, dat goddeloze geslacht, dat verkeerde geslacht, dat ongelovige geslacht, dat vaart niet uit dan door bidden en vasten, maar dan zeker door bidden en vasten. Als Abraham zijn knieën gebogen had en gevraagd had, Heere, mijn God, is dit aan de weg? Dan had de Heere zekerlijk tegen Abraham gezegd op de een of andere wijze, nee, Abraham. Houd u aan mijn woord en wacht op het eind van schere wegen. Maar zie, ze hebben het niet gedaan. Sarai heeft haar dienstmaagd gegeven. Abraham heeft de dienstmaagd genomen. En het huwelijk tussen deze beiden is in de weg der natuur tot stand gekomen. Want dit verbindt twee mensen aan elkaar. Deze daad van huwelijksgemeenschap. Ook al zou zulk een daad nooit rechtelijk bekroond worden. Dit is de natuurlijke verbinding van twee mensen, van een man en vrouw. Die door niets en door niemand meer verbroken kan worden. Die band die blijft. En hier Hagar, als zij bemerkt dat ze ontvangen heeft, dat ze zwanger geworden is, dan wil ze nu ook de rechten van vrouw. Vanzelf. Dat ligt de mens al ingeschapen. Zeker Hagar nu ze zulk een plaats in het huis van Abraham verkregen heeft. En dan is lijden in last. Natuurlijk, want Sarai wil wel haar plaats afstaan ten opzichte van het kind dat geboren moet worden. Maar ze wil haar plaats niet afstaan ten opzichte van haar man Abraham. Geen sprake van. Dat kan ze ook niet, deze twee. Ze hebben elkaar lief, Abraham en Sarai en Abraham. En Sarai, ze weten het, God heeft ze samengevoegd. En daarom tussen deze twee kan geen derde. Dat is onmogelijk. En toch is er een derde tussen gekomen.
Nou, en dan ontspoort het leven. Zie het maar. Het wordt daar een hel in het huis van deze twee vrome mensen. Het wordt gewoon een hel. Het is voor niemand meer uit te houden. Voor Abraham niet, voor Sarai niet. En in het allerminst voor Hagar. Zo werd haar vrouw veracht in haar ogen. Met andere woorden, ze liet zich volstaan op Sarai. En op niet te verstane wijze gaf ze Abraham te kennen dat ze nu in ieder geval een volwaardige plaats in zijn tent moest innemen. Want zij moest nu maar zorgen voor het nakroost van Abraham. Voor wat hoort wat, begrijpelijk. Toen zeide Sarai tot Abraham: mijn ongelijk is op u. Ik heb mijn dienstmaagd in uw schoot gegeven. En nu zij ziet dat zij ontvangen heeft, zo ben ik veracht in haar ogen. De Heere rechte tussen mij en tussen u. Dan wordt ze onredelijk. Buitengewoon onredelijk. Dan zegt ze, ik zal het maar met mijn woorden zeggen. Dan zegt ze, het is jouw schuld. Het is jouw schuld. Mijn ongelijk is op u, zegt ze. Het is jouw schuld. Ik heb mijn dienstmaagd in uw schoot gegeven. En ziet, ze heeft ontvangen en ze veracht mij. Dat komt door jou. En dan roept ze de Heere aan. Ja, toe maar. Dan zegt ze, God zij mijn rechter. Ja, ja. Mensen die dat zeggen, die moet je goed in de gaten houden. O, zeker vrome mensen. Gelovige mensen. Die in een twistgesprek de Heere tot een getuige roepen. En die zeker weten dat ze God aan hun kant hebben. En die zeggen, de Heere zal het zien en zoeken. Ja, ja. Ja, ja. Die staan buiten. Te gewoon zwak. De geschiedenis van de kerk heeft het al 100.000 malen bewezen. Als we alle gebrek aan bewijs missen, dan is vaak onze laatste uitvlucht dat we in onze onredelijke toorn en in onze handhaving van onszelf de rechtvaardige God oproepen om aan onze kant te staan. Ach, je ziet dat telkens in de kerk, natuurlijk in de wereld niet. Je ziet dat telkens in de kerk, dat een mens dan niet schroomt om zijn onheilige bedoelingen volvoerd te krijgen en het recht aan zijn kant te krijgen. Dat hij God tot een getuige roept en de rechtvaardigheid Gods aan zijn zijde weet. Wel ja, en zonder schuldbesef en zonder bekentenis van hetgeen we misdaan hebben, dan staat God nooit aan onze kant. Nee, als wij niet aan Gods kant komen, dan komt God nooit aan onze kant. O, zeker zijn er dan geen mensen die weten mogen dat God aan hun zijde staat. Kon Luther dat niet zeggen? Ons staat de sterke held terzijde, die God ons heeft verkoren. Jazeker, dat kon hij zeggen, maar niet nadat hij het voor God verspeeld had. Nadat hij het voor God verloren had. Nadat hij voor God geen gerechtigheid meer had overgehouden. En toen Gods zaak zijn zaak en zijn zaak Gods zaak geworden was. Toen wist hij zich één met het streven, met het werken van de Almachtige. En toen kon hij zeggen, de Heere staat aan mijn zijde. Maar toen ging het ook niet om Luthers gelijk. U kent zijn uitspraak, laat Christus leven, dan kan Martinus sterven. Toen ging het niet om hem, toen ging het om de zaak des Heren. Maar niet zoals Sarai hier. God, die zal aan mijn zijde staan, zegt. De rechtvaardige rechter, die richtte tussen mij en tussen u. Geen woord van schuldbelijdenis dus. Niet ik ben fout geweest. Ik heb de heilige wetten van het huwelijk geschonden, integendeel. En Abraham zeide tot Sarai: zie, uw dienstmaagd is in uw hand. Doe haar wat goed is in uw ogen. En Sarai vernederde haar. En ze vluchtte van haar aangezicht. Abraham is hier niet sterk. Laat zich hier niet van zijn beste zijde zien. Abraham is hier een slappeling. Een zwakkeling. De zonde die verzwakt ons moraal. De zonde die kneust ons geloofsleven. De zonde maakt ons slap en toegeeflijk. Zie het maar, ook in het leven van Abraham. Nee, Abraham, dat had je niet dat had je niet mogen zeggen. Want tenslotte, dan is Hagar toch ook uw vrouw geworden. En tenslotte, dan hebt ge toch ook de rechten van Hagar te verdedigen. Tenslotte, dan gaat het u niet aan, Abraham, om tegen Sarah te zeggen, nou, vooruit, je bent toch de vrouw van het huis, je bent toch mijn wettige vrouw, en zij is toch je dienstmaagd, ze is toch je slavin, doe maar met haar wat goed is in je ogen. Nee, er mag geen sterveling op de wereld met een mens doen wat goed is in zijn ogen. We hebben alleen maar te doen wat goed is in Gods ogen. En dat had Abraham Sarai zijn huisvrouw moeten voorhouden. Hij had scheidsrechter moeten zijn tussen deze twee vrouwen. Hij had het woord Gods in de herrie en in de ruzie en in de verachting van elkaar moeten prediken totdat de vrede in zijn huis zou zijn weergekeerd in de weg van de oprechte schuldbelijdenis voor God. Maar dat deed hij niet. Hij gaf de hartstochten van Sarai ruim baan, dat is de makkelijkste weg natuurlijk. Zo was hij van de ellende af en zo kon hij dan toch mooi weerspelen bij zijn vrouw, bij Sarai. Nou, en die zou er wel eens even van langs geven. Die had nu vrij spel, dat begreep ze wel. Er staat, en Sarai vernederde haar. En zij vluchtte van haar aangezicht. Plan schijnt gelukt. Maar de bittere vruchten worden ervaren. De verhouding verkoelt, achterdocht, naijver, jaloezie, blinde haat. Zij die het vuur heeft aangestoken, Sarai, die wordt er ook het eerste door gebrand. Ze barst los, op allerlei wijze. Ze vernedert Hagar. Ze laat ze voelen dat ze maar een slavin is. En dat ze niet de wettige vrouw, ze mag dan een natuurlijke vrouw van Abraham geworden zijn. Maar daarmee is ze nog geen wettige vrouw van Abraham. En ze zal goed voelen als ze straks een kind baart, dan zal dat het kind zijn van Sarai. En Sarai zal voor de opvoeding van dat kind zorgen. En Hagar die zal de slavin blijven. Helemaal alleen de slavin. Dat zal ze doen. Ze heeft geen leven meer. De haat en de nijd, die neemt toe. En dan weet Hagar het niet meer. Dan is het een einde raad. En dan snikt ze het uit. Ik ga weg. Ik blijf hier geen dag langer. Ik ga weg. Ik ga naar mijn vaderland. Ik ga naar Egypte. In zo'n huis. Met zulke huichelaars. Zijn dat vrome mensen? En die Abraham moet je hem zien. Was ik alleen maar goed genoeg toen die uit mij een zaad wilde hebben? Toen ik zijn geslacht moest bouwen, nou houdt hij zijn mond. En nou geeft hij Sarai gelijk. En zij maakt me het leven tot een hel, ze verbittert me. Ik ga weg. Ik wil er geen dag langer blijven en ze vlucht, staat. Ze vlucht, verbitterd, teleurgesteld. Een desillusie. Daar is alles op uitgelopen. En zo vlucht ze de woestijn is op de weg naar Egypte land. Dan zal ze wel zien. O, Hagar, ze heeft het woord Gods gehoord in de tent van Abraham. Maar door het geknoei, door de zondige levenshouding van deze twee mensen, heeft ze alle krediet op het woord van God verloren. Het is maar niet hetzelfde wat de christenen in de wereld doen. Het is maar niet hetzelfde wat mannen en vrouwen doen. Het is maar niet hetzelfde hoe we in ons gezin leven. Nee. Hagar die had recht op bescherming van Abraham. Abraham was haar man geworden. En als zodanig had hij het recht Gods moeten handhaven. Ook over Hagar. Dat heeft hij niet gedaan. Dat is fout. Goed fout van Abraham. En daarom Hagar schijnt in haar recht te staan. O, al huilende, verbitterd, eenzaam, vlucht ze de woestijn. Dan zal Abraham ook zijn kind niet hebben. Dan zal ze de schande wel dragen in Egypteland. Maar terugkeren, nog langer bij deze mensen blijven, nooit, ze denkt er niet over. Eindelijk komt ze bij een put, een waterput, in de woestijn zur. En ze zinkt doodmoe bij deze put in het zand ten neer. Ze betrouwt haar bittere klacht toe aan de dorre zandwoestijn. Daar is niemand, niemand die naar haar hoort. En ze vluchtte van haar aangezicht. En dan staat er, en de engel des Heren vond haar aan een waterfontein in de woestijn, aan de fontein op de weg van ze. Hier komt Gods genade, de nacht van de zonde binnen. En de engel des Heren vond haar. Dat vinden, dat heeft een hele aparte betekenis in de Bijbel. Dat vinden Gods, dat is maar niet een toevallig tegen iemand aanlopen. Zoals wij zeggen, hij zegt, ontmoet ik jou hier. Nee, als God iemand vindt, als de engel des Heren iemand vindt, dan is dat altijd het zoeken Gods van het verloren, met de bedoeling te redden, te genezen, terug te brengen, op te helpen, wat wij nooit meer goed kunnen krijgen. Want in feite is deze vlucht van Hagar ons aller vlucht. Met onze vermeende rechten kunnen we zo uithalen tegen God, alsof hij de schuld van onze ellende is. Dan gaan we ook de woestijn in. De een heeft deze uitvlucht en de ander heeft die andere uitvlucht. De een die heeft als uitvlucht die gestrenge rechtvaardigheid van God en die soevereine verkiezing waar je dood tegen loopt. En de ander heeft een andere uitvlucht die zegt, nou moet je eens kijken, die slet daar, die is tot God bekeerd. En die dronkelap, die grijpt God in zijn hart. Ik zit al 30 jaar in de bank en ik ben nog precies dezelfde. Nou, is het niet om razend te worden? Is het niet om te zeggen, is dat nou eerlijk? Is dat nou godsdienst? Of, ik zit midden in de ellende. Moet je die mensen eens kijken die nooit om God en zijn gebod geven. Ze hebben geen banden tot hun dood en hun kracht is fris. Zij zijn niet in moeite met andere mensen. Ze worden met andere mensen niet geplaatst. Moet je mijn ellende zien. Is dat redelijk dat God mijn man wegneemt, juist in de tijd dat ik hem niet missen kon? Dat God mijn kinderen slaapt, dat God mijn gezondheid knakt, is dat allemaal redelijk? Kan dat allemaal? Ach, we hebben soms nog veel meer als Hagar om onszelf te rechtvaardigen. Zo ogenschijnlijk zijn er veel mensen die zeggen, Hagar, je hebt gelijk, het is daar een smerige boel in de kerk. Ze zijn geen haar beter dan in de wereld. Laat je niet beduvelen door die mensen. En zo schrijft men vaak God toe. Wat zijn kinderen misdaan hebben, heb ik onlangs gezegd. Bij de predikatie over de genezing van het kind van de Canaanese vrouw. Dan schrijven we God toe. Wat zijn kinderen, zijn kerk, zijn knechten gedaan hebben. Maar zie geliefden. Als er dan niemand naar Hagar omziet, als Abraham te slap is en als Sarah te jaloers is, dan zal God zelf zich over haar ontfermen. En de engel des Heren, dat is de engel des verbonds, dat is God zelf in de gedaante van een engel, de tweede persoon in het goddelijk wezen. En de engel des Heren vond haar aan een waterfontein in de woestijn, aan de fontein op de weg naar Zur. En hij zeide, Hagar, gij dienstmaagd van Sarai, van waar komt gij en waar zult gij heen gaan? O, het is al een zegen als er in de woestijn nog iemand is die zich met je bemoeit, die je naam noemt, die van je af wil weten, die je niet voorbij gaat gelijk al die anderen je voorbij gaan. En je laten smoren in je ellende. En zeker als Hagar erachter komt dat het een bode is uit een hemel. Die haar bij haar naam roept terwijl ze daar wezenloos in het zand zit te huilen. De engel des Heren die zegt, Hagar, gij dienstmaagd van Sarai. Ach, hij vleit haar niet. Hij sterkt haar niet in haar bittere smart. Hij zegt niet, Hagar, ben je zo verdrukt? Heb je het zo moeilijk? Wat moet je toch tobben in je leven? Wat gaat het je toch slecht? Wat is het kruis toch zwaar? Dat zegt God nooit. Als God ons redt, komt hij ons nooit beklagen. Weet je wat God wel doet? Hij zegt tegen Hagar, gij zijt een dienstmaagd, Hagar. Een dienstmaagd van Sarai. En van waar komt gij? En waar zult gij heen gaan? Hij wil zeggen, Hagar, kom nu eens tot uzelf. Wie bent u nu eigenlijk? Ja, want die hele vlucht in de woestijn, die vlucht van God af, is gewoon gebrek aan zelfkennis. O, als we zagen wie we waren voor God, dan zouden we niet langer klagen over de slagen die ons drukken en over het kruis dat op ons komt. Dan zouden we niet langer redeloos onze klacht aan het zand toevertrouwen, maar dan zouden we aan de voeten des Heren vallen. En dan zouden we zeggen, o God, ik weet hoe het komt, dat het kruis me drukt, ik heb u verlaten. Hagar, ze moet tot zichzelf inkeren. Dat is het werk Gods in het leven van een van hem afvluchtend mens. Hij roept ons terug tot zelfkennis. O, zullen we ooit iets van de dierbaarheid der verlossing in ons hart ervaren, van die verborgen omgang met God, dan is het nodig dat we bekennen wie dat we zijn, waar we vandaan komen en waar we menen heen te gaan. Dat is ook voor ons nodig, lief. En let nu eens op, die engel Gods, die spreekt haar aan, zelfs dan, als ze niet meer bidden kan, als ze niet meer bidden wil, als ze als een onredelijke woudezel, zoals straks haar zoon zal worden, daarvoor te rent in de woestijn, uit de kerk van God. Waar dat ze dan ook naartoe gaat, kan haar het schelen? De Heere zegt, is dat nou redelijk? Is dat nu verlossend? Zou dat nu werkelijk een rust van je ziel zijn? En zie, als God dat tegen ons zegt, geliefden, met dat God ons ontdekt, maakt hij ons ook eerlijk. Mensen kunnen soms tegen ons zeggen, kom, vertel het nou eens eerlijk. En dan kunnen we soms nog over al die liefde en over al die bewogenheid van mensen die ons willen helpen heen gaan. En zeggen, je hebt er niks mee te maken. Ga je niks aan. Je hoeft je met mij niet te bemoeien. Ik zal zelf wel uitzoeken. Geen mens meer nodig. Maar als God aan ons vraagt, wie ben je? Van waar kom je? Waar ga je heen? Dan geeft hij gelijk ook zijn geest in ons hart. Dan verandert hij ons hart op zulke wijze dat we, nou ja, kijk maar hier in de tekst, dat we eerlijk worden. Dan zegt ze, ik ben vluchtende van het aangezicht mijner vrouw, Sarai. En dit is haar schuldbelijdenis. Eerlijk, want ze zegt, het was mijn vrouw, het is mijn vrouw. En ik vlucht van haar weg. Het is ook een ootmoedige schuldbelijdenis. Ze spreekt niet over het kind dat ze verwacht. Ze spreekt niet over de rechten waarop ze gehoopt had. Ze zegt enkel maar dat ze als een dienstmaagd vlucht van het aangezicht van haar vrouw. Het is ook een hartelijke schuldbelijdenis. Weet u wat een kenmerk is van een hartelijke schuldbelijdenis? Wel, de eenvoudigheid. Als we onze schuld aan God gaan belijden, echt hartelijk, eerlijk, naar de regel van het heiligdom, dan zijn we daarin ook eenvoudig. Dan zeggen we eenvoudig en eerlijk en zonder omwegen. Waar het vast zit, waar het ligt, wat de oorzaak is waarom we in de woestijn terechtgekomen zijn. En dan onder zulke omstandigheden. Ik ben vluchtende, zegt ze, van het aangezicht mijn vrouw, Sarai. Weet je, wat nog een teken is van een oprechte schuldbelijdenis. Ze stelt geen eisen. Ze stelt geen voorwaarden. Nee, als God ons de weg terug laat zien, dan is er geen weg meer vooruit. Als de Heere ons laat zien wie we geweest zijn tot hiertoe, dan is er geen toekomst voor ons. die moet God zelf openen. Dan zegt ze niet, ja heren, dat en dat en dat is allemaal nou gebeurd, maar u zou toch nog wel zo en zo en zo en zo kunnen maken, en dan komt het toch nog, nee geliefden, als we waarlijk voor God in de schuld komen, als we waarlijk aan de voeten des Heren komen, dan leggen we ons leven in Gods hand, zonder voorwaarden. En dan zeggen we, heren, nou mag u met me doen wat u wil. Uw doel is rein. En uw vonnis is gans rechtvaardig. Nee, dat is geen praatje. Niet zomaar van, ja, ik heb mijn leven in de hand van God gegeven. Ja, dat zeggen de duizenden. Maar het moet er maar eens op aankomen. Het kruis moet maar eens gaan drukken. Nee, maar zo dat we als een nietswaardig ons leven aan God overgeven. En zeggen, heren, ik weet dat u rein zijt in uw richting. En rechtvaardig in al uw werken. Ik zal mijn mond nooit meer open doen, want gij hebt het gedaan. Zie, dat is die plaats die Hagar hierin mag nemen. Ze schrijft God de weg niet voor. Ze laat de verlossing aan God over. O, niet dat we niet hopen op verlossing. Niet dat we niet vragen mogen, o God, is er dan nog een weg ter ontkoming? Dat wel, maar we schrijven God die weg ter ontkoming niet voor. Kan ook niet, want we weten het niet. Wanneer we werkelijk zondaar zijn voor God, dan weten we de weg niet. Want dat is zo onmogelijk dat een zondaar toch ontferming vindt. Dat is zo'n wonder, al heb je de hele Bijbel uit je hoofd geleerd met de catechismes en al de belijdenisschriften erbij. Als je werkelijk een zondaar bent voor God, een nietswaardige, dan weet je in de praktijk van je leven niet hoe dat je verlost moet worden. Dan moet God je verlossen. Dat is een openbaring uit een hemel. Al heb je het op elke bladzij van de Bijbel gelezen dat God door Christus Jezus verlost. Dat is zo'n groot wonder. En dat grote wonder, dat gaat de Heere hier nu vervullen in het hart van deze vrouw die niets anders zegt. Ja, ik ben vluchtende van het aangezicht, mijn vrouw Sari. Toen zeide de engel des Heeren tot haar, keer weder tot uw vrouw. En verneder u onder haar handen. Ja, ook dat nog. Ook dat nog. Terug gaan naar Sari, op je knieën gaan liggen. En dan vragen ze, zou je het me alsjeblieft willen vergeven? En zou ik alsjeblieft weer een dienst maken? Ja, ook dat nog. Nou, nooit niet. He? Ja, zo. Ja, zo zijn wij. Maar als God ons verandert, dan worden we veranderd. Dan is het afgelopen met onze rechten. Als God ons de weg terugwijst, dan gaan we de weg terug. Dan kunnen we ook de weg terug. Omdat God hem wijst. En ach, Hagar heeft er misschien nog weinig van gezien. Maar wij weten, wij die onder het Nieuwe Testament leven, wij weten hoe het mogelijk is. We weten ook in ons hart hoe het mogelijk is. Althans, God geeft het in ons aller hart te mogen weten hoe het kan om schuldenaar te zijn. De weg terug, omdat er één geweest is die voor ons de weg terugging, die voor ons de weg terugging, die voor ons de weg terugging. Laat de nadruk maar vallen op elk woord en dan is het raadsel opgelost. Onze Heere Jezus Christus, als God ons laat zien dat er voor mij, voor ons een weg terug is in de Zoon van zijn eeuwige liefde, die de twistzaak heeft getwist, die het recht heeft verheerlijkt, die de prijs heeft betaald, die het offer heeft gebracht, die het rantsoen heeft teweeggebracht dat hij niet schuldig was, dan is geen opdracht te zwaar. Dat beginsel heeft Hagar ook mogen ontvangen. Ze is teruggegaan. En de Heere is dit gebroken hart nabij. Want, daar staat, ik zal uw zaad grotelijks vermenigvuldigen, zodat het vanwege de menigte niet zal geteld worden. Zie, gij zijt zwanger en zult een zoon baren, en gij zult zijn naam Ismaël noemen. Dat betekent, God hoort. Ismaël betekent, God hoort. Omdat de Heere uw verdrukking aangehoord heeft. En hij zal een woud ezel van de mens zijn. Zijn hand zal tegen alle zijn. En de hand van alle tegen hem. en hij zal wonen voor het aangezicht van al zijn broeder. Groot, sterk, vrij, machtig, maar allemaal aardse zegeningen voor Ismaël. En zij noemde de naam des Heren die tot haar sprak, gij God des aanziens. Want ze zeiden, heb ik ook hier gezien, nadien, die mij aanziet. Daar heb u de vrucht van het bewijs van Gods genade in het leven van Hagar. Ze zegt, heb ik ooit gezien naar die God, die naar mij heeft omgezien? Ach, dat is de ootmoedige dankbetuiging van het hart, uit het hart komende van alle verlosten. Heren, heb ik ooit naar u gezocht, gij die mij opzocht? Heb ik ooit mijn weg wel aangesteld, nu ge me zulk een heil laat zien? Ook al hebben we ons leven lang gevraagd, ernstig gebeden, God gezocht, onder de preek, het lezen van de Bijbel, het buigen van onze knieën voor de Heere. Maar als de Heere ons vindt als een zwerver in de woestijn, en Hij bewijst ons genade, dan is het genade. Dan zeggen we niet, Heere, dat dacht ik wel. Ik heb zoveel gebeden, ik heb zo ernstig geweend. Ik heb zo hartelijk mijn schuld beleden. Ik heb het zo echt mogen geloven. Maar dan zeggen we, Heere, heb u dan omgezien? Nadien die naar u niet omziet. Ik was vluchtende. Ik rebelleerde tegen God en tegen de mensen. Ik meende in mijn gelijk te staan. Ik was als een redeloos dier, als een tomeloos paard. In duizelingwekkende vaart raasde ik door naar Egypteland, het land der heidenen. Maar toen ik daar in het stof zat neergezonken, toen hebt ge me aangezien, ge hebt me gezocht, Heer. Toen ik van u vluchtte, en u zijt me te sterk geworden en u hebt me overmocht. Daarom noemde men die put, de put Lagai Roi, de put van de levende God, of de put van de levende die mij hoorde. De levende, ach, God scheen dood te zijn. In de twistzaak tussen Sarai en tussen Hagar. Het scheen alsof Hagar voor haarzelf moest zorgen. Zelfs Abraham zorgde niet meer voor haar. Alle hoop ontviel haar. En toen toonde God dat hij de levende was. En daarom zegt ze, deze put van levend water is mij het bewijs dat er een levende God is die de twistzaak der ellende gehoord, die de murmurering stilt, die vrede geeft in plaats van oorlog. Ziet, hij is tussen Kades en tussen Beret. En dan komt het allemaal weer goed. En Hagar baarde Abraham een zoon. En dan staat er, en Abraham noemde de naam zijn zoons, die Hagar gebaard had, Ismaël. Abraham heeft haar aangenomen als zijn natuurlijke vrouw. En hij heeft het kind van Hagar aangenomen als zijn kind. Het is waar, straks zegt u ja, straks moet ze toch weg. Niet omdat Hagar een Egyptische was. En niet omdat Ismaël het kind van Hagar was. Maar omdat Ismaël gespot heeft met het kind der belofte. Anders zou er ook voor Ismaël een zegen geweest zijn. God heeft Hagar niet verstoot omdat ze Egyptisch was. Wel, nee. Moet u eens denken aan de vrouwen van Jacob. Bila en Zilpa. Zijn die verstoot omdat het vreemde vrouwen waren? God heeft uit hen de patriarchen geboren laten worden. Daarom is Hagar niet verstoten. En daarom is Ismaël niet weggezonden. Maar Ismaël en Hagar, ze zijn weggezonden, omdat Ismaël gespot heeft met de belofte Gods. Met het kind der belofte. Omdat Ismaël een woudezel wilde zijn, vrij. Vrij van de mensen, maar ook vrij van God. En omdat zijn moeder hem daarin gesteund heeft. En niet in tegengegaan is. Daarom heeft de Heere straks gezegd, drijf de dienstmaagd met haar zoon uit. Want de zoon van de dienstmaagd, die zal niet erven met de zoon van de vrij. Maar hier ontvangt Abraham deze vrouw als een natuurlijke vrouw. En het kind uit haar geboren als zijn eigen kind. En niet Hagar noemt hem Ismaël, maar Abraham. Abraham is het eens met de weg van God. Abraham zegt, Ismaël zal zijn naam zijn. God hoort. En ook Sarai heeft dit kind aangenomen. Het heeft in haar tent gewoond. De vrede was hersteld. God heeft de zonde macht ten neergeworpen. De dwaasheid der mensen doorbroken. En ook door dit kromme van Abraham, van Sarai en van Hagar, zijn heerlijk genadewerk doen voortspruit. Tot roem van zijn grote naam. Maar ook tot zaligheid van Hagar, de verstotene, die de levende ontmoet heeft in het dorre zandwoestijn. Geliefden, kent u in deze geschiedenis ook iets terug van uw eigen leven? Van uw zwervend leven? Van uw van God afwijkend leven? Van uw murmurerend leven? Van het leven waarin u het allemaal fout deed totdat God zei, Hagar, dienstmaagd van Sarai. En dat ge tot de ontdekking kwam dat er een God was die zich met u bemoeide. Midden in uw ellende. O, wat heb u toen geschreid. Wat heb u toen diep gebogen. Wat heb u toen eerlijk bekend. Kom, laten we op die plaats wederkeren. Als we misschien weer van God zijn afgekeerd. En als we het misschien weer met God niet eens zijn. En als we misschien weer oorzaak gegeven hebben, dat we in allerlei ellendige omstandigheden terechtgekomen zijn. Want Jezus Christus is de God van Abraham, van Isaac, van Jacob, maar ook van Hagar. Amen. Heere, u hebt goed gemaakt. Wat wij mensen nooit meer goed kunnen krijgen. Wat we door de zonde gruwelijk verdorven hebben. En u hebt ze teruggebracht. Die niet van plan was ooit nog terug te keren. Want u hebt macht over ons hart. Buig u het neder aan uw voeten. Daar wordt de rust gevonden. Daar het vette van uw huis gesmaakt. Een volle beek van wellust. Maak daar elk in liefde dronken. Laat ons in dat goed delen. Dan krijgt uw naam de eer. Dan zijt u nog de levende God. Daar richten we ook vanavond een gedenkteken op. En zeggen, de put Laga Iroi, de put van de levende, die hoort, die ook mij hoort. Ontferm u zich alzo over ons. En over onze kinderen naar dat trouw van datzelfde verbond dat van geen wankelen weet. En verzoen u het zondig in ons leven. En trek u met ons op. En doe ons wederkeren tot u. Om Jezus wil. Amen. De slotzang der gemeente is uit Psalm 116. De versen 1, 2 en 3. Yeah.
ga thans heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.